De verhullende belastingplichtige die beweegt zich door alle doelgroepen heen. Daar kun je niet een etiket op plakken. Dat willen we ook niet.
Welkom bij TechStalk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcastserie duik ik in de wereld van het verhulde vermogen. Dit is een podcastserie van de Belastingdienst.
Er zijn nauwelijks casus waar het gaat om 1.000 of een paar duizend euro. Het gaat meestal om tienduizenden, honderdduizenden euro's en een aantal casussen ook miljoenen euro's.
Vandaag praat ik met Frans van Krieken, programmamanager verhuld vermogen bij de Belastingdienst. In deze introducerende aflevering praat ik met Frans over wat verhuld vermogen nou eigenlijk is en wat de Belastingdienst doet om de verhullers en hun geld in beeld te krijgen. Frans, leuk, ik ben op bezoek bij jou en hier in Eindhoven bij de Belastingdienst.
Prima, welkom.
Verhuld vermogen. Wat is dat voor een ding?
Ja, wat is verhuld vermogen? Het is vermogen in elk geval. Mm-hmm. En vermogen kun je in allerlei vormen hebben. Zul je misschien nog wel over krijgen vanmiddag. Mm-hmm. En verhuld wil zeggen dat het niet meteen zichtbaar is voor de Belastingdienst. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik onder verhuld vermogen versta.
Is dat die rekening in Zwitserland die ik niet heb opgegeven?
Bijvoorbeeld, als dat het geval is, noemen we dat ook verhuld vermogen. Overigens, ik vertel er altijd bij dat ons programma, zich niet alleen met verhuld vermogen bezighoudt, maar ook met verhuld inkomen. Want het is vaak dat vermogen ontstaat niet vanzelf.
Komt ergens vandaan.
Dat komt ergens vandaan en dat kan ook inkomen zijn wat men ook heeft willen verhullen. Ik noem het ook wel eens onder de radar heeft willen houden voor de Belastingdienst.
Heb jij enig benul hoeveel geld er jaarlijks wordt verhuld? Hoeveel verhullen wij met z'n allen?
Nee, dat is heel moeilijk. Die vraag krijg ik vaak. Maar wij weten verdraaid slecht van wat we niet weten. En dat is ook eigenlijk heel logisch. Dat je niet weet datgene wat je niet bent tegengekomen tot dusverre. Wat wij wel weten is, wat sporen wij op aan verhulde vermogen en inkomen? En dat geeft toch al wel een indicatie dat het om grote bedragen gaat.
Hoeveel geld krijgen jullie jaarlijks dus wel op de radar?
Nou kijk, we hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben wij 489 miljoen opgespoord.
489 miljoen?
Miljoen aan belastinggeld, boete en rente. Dus het vermogen wat daarachter wegging was vele malen groter.
Ah, ja. En een beetje flauw vraag, maar ik moet hem stellen. Als jij nou op feesten en partijen komt met familie en vrienden en jij vertelt wat voor werk jij doet, ben jij dan die rotzak die geld komt inpikken namens de Belastingdienst? Of ben jij misschien wel de good guy die er gewoon voor zorgt dat iedereen zich netjes aan de regels houdt? Wat voel jij om je heen?
Ah, dat wisselt. Het wisselt. Ik kom beide tegen.
Oh, toch wel, ja?
Ja, zeker. Ik kom mensen tegen die inderdaad denken van, nou, daar heb je iemand die ons een poot wil uitrekken, trekken. Dat voelt niet goed.
Oppassen wat je zegt, wat Frans is in de buurt.
Ja, precies. Nou, die probeer ik toch even uit te leggen wat we dan doen, waarom we dat doen en dat het eigenlijk voor de hele maatschappij is en ook voor hen zelf is. En dan heb je de andere groep, die hebben dat al eerder begrepen. Hè? En die snappen, ieder moet zijn deel bijdragen. En als de Belastingdienst merkt dat er mensen zijn die hun deel niet willen bijdragen en daar iets aan wil doen, nou, dan is dat heel prima. En dus per saldo heb ik het idee dat dat ook aan het kenteren is. Ik doe dit nu ruim 10 jaar, dit werk. En ik zie daar een kentering in. Dat er steeds meer begrip komt voor het feit dat wij het verhullen van vermogen, dat wij dat aanpakken. Hè, dat we proberen mensen daarvan te weerhouden. Dat is de belangrijkste boodschap.
Is leuk werk.
Het is heel leuk werk. Hè? En ik kan me voorstellen dat je nu gaat vragen, waarom is het dan leuk? En het is heel leuk om, nou, misschien wel op dit moment allereerst, omdat we binnen de Belastingdienst niet altijd even positief in het nieuws komen. Maar dit programma, daar kunnen we steeds positief mee in het nieuws komen. Wij halen geld binnen. Hè? Wij zorgen ervoor dat mensen die verhullen, dat die daarvan teruggehaald worden. Dat is heel prettig. En ik zelf vind het prettig. Ik ben iemand die graag planmatig, projectmatig werkt. En dat past bij mijn aard, dus dat is prettig. En uiteindelijk denk ik, weet ik, dat we voor een goede zaak werken. En nou, dat maakt alles tezamen dat dit heel leuk werk is, wat ik met heel veel liefde doe.
Ik denk dat er een heleboel mensen zijn, eigenlijk zoals ik zelf ook, die de term verhuld vermogen eigenlijk niet zo heel goed kennen. Ik kende het eigenlijk ook niet zo goed. Ja. Wel de term verduistering. Ontwijking, die kennen we wel vaak. Hoe verhouden deze drie zich nou tot elkaar?
Hoe verhouden ze? Ik zou het eigenlijk anders willen uitleggen. Want ik kan me ook voorstellen dat er de gewone burger zegt... ja, maar wat is dan ontwijking of verduistering? Ik zeg het heel simpel. Als iemand voor zijn belastingaangifte vermogen heeft... wat hij zou moeten aangeven en hij doet dat niet... dan is hij aan het verhullen. En dat kan vermogen zijn wat hij niet aangeeft, dat verhult hij. Het kan ook zijn inkomen wat hij niet aangeeft, wat hij verhult. Dat versta ik onder verhullen. En verduistering en ontwijking, ja, dan moet je erg goed gaan letten op de regeltjes. Hè, van wat is wel nog mogelijk binnen de grenzen, maar ben je al wel bezig om te proberen zo min mogelijk belasting te betalen, et cetera. En dat verdwijnt eerder. Dus ik hou hem heel veel simpeler.
Je hebt gewoon een inkomen en je hebt of je hebt een vermogen. Je moet daar belasting over betalen. Ja. Als je dat over een bepaald deel, als je dat in de schaduw houdt of onder de radar houdt of niet opgeeft.
Buiten beeld houden.
Buiten beeld houden, dat is dan het verhullen. Dat is illegaal.
Dat hoeft niet per se illegaal te zijn. Hangt ook weer van de definitie illegaal af. Maar het kan soms ook onbewust gebeuren. Hè? Dat iemand een foutje maakt of het niet goed begrepen heeft. Ofwel, en dat is een heel ander voorbeeld, dat een kind vermogen heeft georven van zijn ouders die overleden zijn. En waarvan hij niet wist dat vermogen niet eerder was aangegeven. Dan zou je kunnen zeggen, hey, dan is hij als erfgenaam ook aan het verhullen geweest. Maar dat heeft hij totaal onbewust gedaan. Dan moeten we daar wel belasting over gaan heffen natuurlijk. En dan gaan we dat rechtzetten. Maar dat vind ik dan zeker niet illegaal.
Deze mensen gaan je niet als criminelen
behandelen. Nee, absoluut niet. Nee. Overigens, vrijwel niemand behandelen wij als crimineel. Hè? Belastingplichtige die niet juist heeft aangegeven. Overigens, de meesten doen het uiteraard wel. Maar degene die wij tegenkomen en die we moeten corrigeren... vind ik nog steeds geen crimineel over het algemeen. Maar moeten wel dat herstellen. Die moeten gecorrigeerd worden.
En zonder dat je nou de potentiële verhullers... Hè? Of nou van tips en tricks gaat voorzien.
Ja.
Maar toch, hoe gaat dat nou in zijn werk? Wat je noemde nu bijvoorbeeld onbewust. Kun je dus iets erven? Nou oké, dan kun je verhullen.
Ja.
Wat zijn nou meer voorbeelden? Die rekening in Zwitserland die ik net
Die rekening in Zwitserland, dat was bijna, zou ik zeggen,
je
de
cliché
mogelijkheid.
Is dat, hè? Ja.
Zwitserland, Luxemburg, België daar nog voor. Dat waren toch landen, die hadden een bankgeheim. En dat was in het verleden wel een mogelijkheid om heel simpel onder de radar te blijven. Dat is inmiddels achterhaald. Want België heeft het al langer opgeheven. Luxemburg en Zwitserland zijn een paar jaar geleden gevolgd. En doen nu ook mee aan de internationale gegevensuitwisseling. Waardoor wij, Nederland, vanuit meer dan 100 landen financiële gegevens krijgen over Nederlands belastingplichtigen. Dus het is niet zo simpel meer om onder de radar te blijven met een bankrekening in Zwitserland.
Maar hoe gaat dat dan wel?
En hoe gaat het dan wel? Dat wordt dus vernuftiger. Het gaat bijvoorbeeld door constructies op te stellen. Als ik een bedrijf heb en dat bedrijf, daar laat ik een tweede bedrijf door oprichten in een ander land, in een belastingparadijs, een limited of een anstalt of dat soort van rechtspersonen. En ik laat mijn bedrijvigheid via die bedrijven in het buitenland lopen. Ik laat een bankrekening door die bedrijven weer in een derde of een vierde land lopen.
Dan wordt er echt heel
er worden aandeelhouders tussen geschoven. En zo zien wij een hele constructie ontstaan die erg ondoorzichtig is. En als je dan gebruik maakt van bepaalde landen, waar de regels duidelijk anders zijn dan hier, waar je gebruik maakt van banken in landen waar misschien wel niet die internationale gegevensuitwisseling mee plaatsvindt, ja, dan zijn dat de manieren waar het voor ons toch lastiger is om erachter te komen.
Of je opereert misschien internationaal als ondernemer en je zegt in land A dat je alles belastingzaken in land B hebt geregeld en dan soms dat je eigenlijk nergens belasting betaalt. Zoiets, dat zou ook een route kunnen zijn?
Dat kan ook een route zijn. Dat zou mijn idee zijn,
maar waarschijnlijk ben ik hier niet geschikt voor, want ik ben helemaal niet anders. Maar dit is wel het is wel vernuftig, zeg je net. Dus je moet ook, zeg maar, de inspecteurs, die moeten wel echt heel goed snappen hoe dit spelletje gespeeld. Want je moet wel heel bij de hand zijn. Ook aan de kant van de opsporing. Ja. Of kijken of je die mensen boven de radar kan krijgen. Dat is wel pittig werk. Je moet wel slim zijn.
Dat is pittig werk. En daar moet je slim voor zijn. Maar wij worden ook geholpen. Want wij krijgen, wat ik al zei, die internationale gegevens. Die krijgen we structureel elk jaar. Maar daarnaast krijgen we ook ad hoc gegevens vanuit het buitenland. Of soms dat de FIOD ergens beslag legt op een administratie waar veel personen uit naar voren komen die in zo'n constructie hebben meegedaan. En recent heb je het weer, eind 21 heb je het weer meegemaakt dat we de Pandora Papers kregen, hè, waar een internationale journalistenclub heeft ontrafeld dat er van een 12-taal providers noemen wij dat, die geholpen hebben om constructies op te zetten, die hebben daar de gegevens van gevonden. En die worden publiek gemaakt. Dus ook belastingdienst kan daar gebruik van maken. Nou, dat is een manier om ook weer erachter te komen. Ondanks de constructie toch zicht te krijgen.
Oké, dus dat zijn, je noemt nu twee dingen. De incidentele methodes, laten we zeggen die Pandora Papers. Je noemt zeg maar de wat geïnstitutionaliseerdere manier waarbij landen gegevens uitwisselen. Klopt. Dat worden er ook steeds meer. En ik kan me ook voorstellen dat bij de controles en de steekproeven, bij de belastingaangiftes, dat er dan misschien ook verdachte zaken tevoorschijn komen, dat jullie daar dan in gaan duiken.
Dat gebeurt ook. Als dat zich voordoet, doen we dat zeker. Maar dat is meer dat we dat van de FIOD-collega's krijgen dan dat het uit ons eigen toezicht komt. We hebben nog wel een paar andere manieren. We maken ook gebruik, simpel, van analyses die wij op de eigen data kunnen uitvoeren, waardoor je verwonderpunten krijgt. Dat is een manier. Maar weer een andere. We hebben gezien dat er een fenomeen was van buitenlandse betaalkaarten. Debit credit cards noemen wij dat. Buitenlandse betaalkaarten die hier in Nederland bestedingen deden, maar waar het vermogen daarachter zat ergens in het buitenland. Dat konden wij niet zien, dat wisten we niet. Maar door die bestedingen hier in Nederland te achterhalen, hebben wij wel het spoortje gevonden naar het vermogen in het buitenland. Dus weer een andere manier die ons helpt om dit te achterhalen. Dus zo zijn er verschillende, ik heb het wel eens gezegd, er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, of in dit geval naar het verhullen van vermogen en inkomen leiden. En wij proberen al die wegen in beeld te hebben en die wegen ook zoveel mogelijk te blokkeren.
En gaat het dan vaak om privépersoon, individuen, of gaat het ook over bedrijven die aan het verhullen zijn?
Ik wil hier eigenlijk op zeggen, het zijn altijd individuen. Een bedrijf is niks als daar geen individuen achter staan. Dus het zijn altijd individuen, ook binnen een bedrijf die iets doen. Dat is één. Maar het is ook heel vaak het geval dat het individu voor het eigen belang zaken dan probeert te verhullen. Dat verhullen kan wel plaatsvinden door middel van een bedrijf. Een bedrijf op een bedrijf, wat ik al eerder zei. Een aaneenschakeling van. Dus als je mij vraagt, zijn het vaak de bedrijven of de individuen, dan zeg ik de individuen. Dat is toch uiteindelijk de kracht daarachter.
Je zei net, het ging vorig jaar om bijna een half miljard, geloof ik. 488
geloof ik.
Nou, zoiets.
Ja.
Over hoeveel verhullers hebben we het dan eigenlijk?
In dit geval hebben we het, ik geloof dat het iets van 2300 casussen noemen wij dat. Hè?
Ja, ja?
Verhullers waren die wij echt heel goed onder de loep hebben genomen en waar dit bedrag uit voort is gekomen. Dus nou, in die orde van grootte moet je dat zien. Ja.
En die gebruiken dus allemaal verschillende strategieën. Dus jullie moeten natuurlijk mensen hebben die daar van allerlei uit de verschillende vaatjes kunnen tappen. Je zei ook, het wordt steeds moeilijker om te verhullen. Maar kun jij schetsen hoe zeg maar de afgelopen 10 jaar jullie resultaten zijn geweest? Halen jullie wel elk jaar meer binnen? Of wat, kun je daar iets over zeggen?
Daar zit wel een consistente lijn in. Waarbij we heel nadrukkelijk hebben gezien dat in de jaren 14, 15, 16 hebben nadrukkelijk meer binnengehaald. Mm-hmm. Omdat er toen een wat wij noemden verruimde inkeerregeling tijdelijk is geweest. september 13 tot juni 14. En dat heeft een effect gehad waardoor wij in een jaar tijd 12.500 belastingplichtigen hadden. Die kwamen inkeren. En die behandeling, die heeft dan, die duurt soms echt wel een jaar of 2 jaar. Dat heeft in de jaren 14, 15 en 16 aanzienlijk meer opgeleverd. Dan zaten we misschien wel op 700-800 miljoen per jaar. De laatste jaren schommelt het een beetje rond de 200 miljoen die we per jaar binnenhalen voor de schatkist.
Maar als dat bedrag dus redelijk consistent blijft, maar het wordt wel moeilijker om te verhullen en het wordt geraffineerder, dan is eigenlijk, als de score ongeveer gelijk blijft, dan doen jullie het eigenlijk beter dan daarvoor. Dit is een verhuld compliment misschien, hè?
Ja, heel goed. De term verhuld wordt vaker gebruikt, hoor ik nu. Heel goed. Wij doen het denk ik goed. Wij zetten daar ook best veel capaciteit op in. En wij hebben ook van het vorige kabinet extra geld gekregen, waardoor we een specifiek team hier aan het programma hebben mogen toevoegen. Team intensivering, aanpak verhuld vermogen. En dat heeft duidelijk een bijdrage geleverd, waardoor wij die hoeveelheid opbrengst toch constant kunnen houden.
En over wat voor bedragen gaat het nou meestal per casus? Is daar een soort rode draad of verschilt dat heel erg?
Ja, dat verschilt enorm. Maar er zijn nauwelijks casus waar het gaat om een duizend of een paar duizend euro. Het gaat meestal om tienduizenden, honderdduizenden euro's en een aantal casussen ook miljoenen euro's.
Ja. Je zei het net al, hè, sommige verhullers doen dat per ongeluk. Die zijn er zich helemaal niet, of die hebben misschien niet zo die zijn gewoon niet zo handig geweest met een aangifte, of die hebben misschien wat van hun ouders georven en die hadden gewoon geen benul. Je zei het net al, hè, sommige verhullers doen dat per ongeluk. Die zijn er zich helemaal niet, of die hebben misschien niet zo die zijn gewoon niet zo handig geweest met hun aangifte, of die hebben misschien wat van hun ouders georven en die hadden gewoon geen benul. Is dat vaak dat je contact hebt en dat je een telefoontje pleegt of met die mensen in gesprek gaat en dat het heel vaak snel opgelost wordt omdat ze eigenlijk zeggen, ja, oké, fair enough. En dan misschien heb je wel een vermoeden, ik weet niet hoe per ongeluk dit was, maar dat je denkt van, voordeel van de twijfel, we gaan deze belasting toch heffen, case closed.
Laat ik even schetsen hoe dat het proces eigenlijk verloopt. We hebben zo'n signaal gekregen, ofwel vanuit het buitenland op een andere manier. Dat signaal, dat bekijken we even ten opzichte van de gegevens die wij over die belastingplichtigen al in de aangifte hebben gezien. Als het overeenkomt, hoeven we helemaal niets te doen. Dan is het al klaar. Als het niet overeenkomt, dan is eigenlijk de eerste stap die we nemen, is altijd die belastingplichtige gewoon bevragen. Wat is hier aan de hand?
Een
telefoontje plegen of een brief schrijven. Ja. Het kan zijn dat wij iets verkeerd gezien hebben. Dat we iets over het hoofd zien. Of dat het toch verkeerd geïnterpreteerd is. Dat kan. Dus de eerste stap is altijd die belastingplichtige de gelegenheid geven om uit te leggen wat er aan de hand is, of ons te laten zien dat wij iets niet helemaal goed zien. Als dat gebeurd is, dan kunnen er twee wegen bewandeld worden. De eerste weg is in feite dat die belastingplichtige tot inzicht komt. Ja, sorry, maar ik ben aan het verhullen geweest. Ik heb inkomen of vermogen niet correct aangegeven. Had ik wel moeten doen. Sorry, excuses. Ik wil het met jullie, Belastingdienst, in het reine brengen. En ik ga daarvoor ook alle informatie aanleveren die daarvoor nodig is. Als dat het geval is, dan komen wij vrij snel tot een afronding. Dat heeft ook als extra voordeel voor die belastingplichtigen dat de boete die je krijgt voor het opzettelijk niet aangeven, of de mate van verwijtbaarheid speelt dan een rol, maar daar kan een matigende factor zijn als je daar zelf mee komt of als je heel erg meewerkt aan het correct brengen van die aanslagen. Dus dat is de ene weg en dan gaat het vlot. Maar we kennen helaas ook enkelingen die zeggen, wij gaan zo lang mogelijk onze poot stijf houden.
Gewoon niet reageren op de brieven.
Wij reageren niet. Ja. En als we al reageren, zeggen we dat we het niet waren. Of we hebben de informatie niet. Of we weigeren die informatie te verstrekken. Ja, dan wordt het een langdurig traject. En ik heb vaker gezegd, dat is niet prettig voor belastingplichtigen. Want de meeste belastingplichtigen slapen dan minder rustig. Dat is niet prettig dat zoiets nog boven je hoofd hangt. En wat hangt er dan boven je hoofd? Dat kan uiteindelijk zelfs een procedure zijn. Het kan een civiele procedure zijn als je blijft weigeren om informatie te verstrekken. Het kan een strafrechtelijke procedure zijn door de FIOD en het OM. Hè, als je op die manier blijft weigeren om dat soort zaken aan ons door te spelen. Dus dan wordt het een heel lastig, vervelend traject. Dat gaat lang duren. Dat kost volgens mij nachtrust. Dat kost je ook gewoon geld, hè, want je moet daar procedures voor voeren. En meestal is de uitkomst slechter. Want het kan betekenen dat je niet een matigende factor op de boete hebt, maar juist een verzwarende factor op de boete. Nou, kortom.
Ja, okay. En jij vertelde net, de FIOD speelt een rol, de fiscale opsporingsdienst. Ja. Het Openbaar Ministerie komt in beeld. Jullie zijn toezichthouder, hè?
Ja.
Jullie zijn geen opsporders.
Klopt.
Het zit misschien een beetje grijs gebied op ergens. Jullie sporen natuurlijk wel een beetje op, maar kun je een beetje... Hoe houden jullie tot bijvoorbeeld de FIOD? Wanneer komt de FIOD in beeld?
Daar zijn hele duidelijke richtlijnen voor, hè? Wij noemen dat een protocol. En dat betekent dat je aan bepaalde criteria moet voldoen in een casus voordat je die kunt aanmelden bij de FIOD. En dan wordt dat in een zogenaamd weegproces meegenomen. En OM, het Openbaar Ministerie, maakt er ook onderdeel van uit om te kijken, ja, maar is deze casus, is die zo ernstig dat we daar strafrechtelijke vervolging op in moeten
zetten? En misschien jullie ook kritisch bevragen van, hebben jullie dit wel goed uitgezocht?
Dat doen ze heel zeker en heel terecht. Ze mogen dat heel zeker aan ons vragen of we het allemaal wel correct hebben gezien en gedaan. En als dat duidelijk is dat daar een hoge mate van verwijtbaarheid is, kortom opzet, dan kan een zaak uiteindelijk door de FIOD worden overgenomen.
En wat gebeurt er dan als de FIOD het overneemt?
Als de FIOD het overneemt, dan kan er een strafrechtelijke vervolging optreden. Het kan ook zijn dus dat je strafrechtelijk veroordeeld wordt. Krijg je een strafblad.
Klein stapje terug. Wat doet die FIOD dan? Want jullie hebben dan al een paar brieven geschreven. Jullie hebben misschien al een paar keer gebeld. Jullie hebben misschien wat gegevens opgevraagd. Weet ik veel, uit Italië of uit Zwitserland. Ja. Waar dat huis gestaat, wat dan niet opgegeven. Ik zeg maar wat. Maar wat doet de FIOD dan?
Nou, de FIOD heeft andere middelen dan wij. De FIOD die kan ergens binnentreden. De FIOD die kan zaken in beslag nemen. Dus die heeft andere middelen dan de Belastingdienst. Zwaardere middelen zou ik bijna zeggen. Waardoor er meer kans is dat ze toch dingen boven water kunnen halen.
En hoe lang duurt zoiets? Eventjes gewoon voor mijn idee hoor. Dat jullie op een gegeven moment zeggen van, we zijn er nu al een paar maanden of een paar jaar mee bezig. Nu houden we ermee op. Nu gaat het naar de FIOD. Wat is een beetje dat traject?
Nou, ons werk, als dat een paar maanden duurt, dan is het meestal wel klaar, of in zoverre klaar, dat helder is dat er wel of niet een medewerking komt. Als die medewerking er niet komt, dan gaat het veel langer duren. Want dan kan het ook betekenen dat we ondertussen procedures moeten voeren. Er is een technische term, een informatiebeschikking afgeven. Nou, dat is een beschikking die ervoor zorgt dat die belastplichtige toch die informatie moet leveren. Maar die kan daartegen in bezwaar en in beroep gaan. Ja, je bent zomaar een paar jaar verder als ook in de procedures terecht gaat komen.
Dat is echt. Ja. Is dat dan ook sprake van een soort kat-en-muisspel? Of is het vooral dat die verhullen gewoon eigenlijk een beetje onzichtbaar blijft? Wordt er een spelletje? Wat is een beetje jouw indruk erbij?
Het is voor ons zeker geen spel. Hè? Wij zien het niet als een spel. Wij proberen dat heel zorgvuldig ons werk te doen.
Maar je begrijpt natuurlijk wat ik bedoel met kat-en-muisspel.
Dat begrijp ik. Maar ik probeer altijd onze mensen mee te geven dat we dit geen kat en muisspel willen laten worden. Dus dat ook aan die belastingplichtige en zijn adviseur meegeven. Van ja, we zijn niet met de kat en muisspel bezig. We doen dingen zorgvuldig. Daar hopen we dat je aan meewerkt. Want dan is het ook zo snel mogelijk klaar. En wat ik eerder noemde, die slapeloze nachten, of iemand anders noemde dat wel eens een steen op de maag hebben liggen. Daar wil je van af. En dat probeer ik te bereiken.
Blijft er gedurende dit proces, als er op een gegeven moment een FIOD erbij komt, blijft er constant, wat ik vind dat inkeren, vind ik een mooi woord, hè? Blijft dat een optie van, jongens, als je het nu meewerkt. Wij hebben je opgegeven, bij wijze van spreken. Field gaat er nu. Maar als je nu inkeert, dan is de schade nog steeds beperkt voor.
Nou, kijk, op het moment dat de casus naar de field, aan de field is overgedragen, dan heb je eigenlijk het moment van inkeren of vrijwillig melden of meewerken. Hè, vrijwillig verbeteren, dat is dan gepasseerd.
Heb je het verbruikt, ja.
Dan is het gepasseerd. En dan is het gewoon een strenge aanpak die erop volgt. Dus ja, daarom probeer ik ook altijd duidelijk te maken en ook aan onze mensen mee te geven. Geef die boodschap ook aan de belastingplichtige mee dat het niet verstandig is om het zo ver te laten komen.
Jij zei net, een andere belangrijke term kwam voorbij, de adviseur in deze.
Ja. Ja.
Want ik ben een ZZP'er, ik heb elke jaar doe ik mijn aangifte. Het zou voor mij echt bijna onmogelijk zijn. Ja, ik moet dan ook mijn adviseur erbuiten te laten. Maar wat is de rol van de adviseur dan hierin meestal?
De meeste adviseurs die hebben hier een prima rol in. Hè? Die weten ook wat in de aangifte terecht moet komen. En die proberen ook in de administratie wel te zien van, hey, zijn er rare dingen? Dan stellen we dat aan de orde alvorens we tot die aangifte komen. Hè? En dan komt alles netjes in de aangifte terecht. Dus in het algemeen, adviseurs hebben daarin een goede rol.
Dus dat ik vraag, heb je nog huizen gekocht in Italië?
Precies.
Ben je nog in Frankrijk bezig geweest? En dat inkomen wat je daaruit Zuid-Amerika hebt opgerakeld.
Ja.
Zit het allemaal op?
We hebben aan de adviseurs wel eens presentaties gegeven. En dan zijn dit ook precies de adviezen die ik meegeef. Kijk gewoon kritisch naar wat er gebeurt. En zie je rare dingen. Stel daar vragen over. En als het niet helemaal klopt, ga het dan herstellen. Hè? Dus dat is een groep, nou, veruit de grootste groep
dat
adviseurs.
Dat is eigenlijk hoe het altijd gaat. Maar dan zijn er nog twee scenario's grofweg over. Namelijk het scenario waarin, zeg maar, de verhuller het doet buiten het zicht van de adviseur om. En gewoon zegt van, joh, ik meld het niet. Ik kom niet in de aangifte. Ik laat mijn adviseur er ook buiten.
Klopt.
En er is een scenario die waarschijnlijk nog minder vaak voorkomt. Dat veel adviseur medeplichtig is. Die gewoon misschien helpt om die constructie te bouwen.
Ja, klopt helemaal. Ik kom daar zo direct even op terug. Maar ik voeg er nog één categorie aan toe. En dat is de categorie adviseurs die de belastingplichtige helpt op het moment dat die tot het idee komt, ik wil schoon schip maken. En er zijn adviseurs die daarbij helpen. En dat is heel prima voor, ook voor ons, maar ook voor belastingplichtigen. Dus we hebben de grote groep adviseurs die doen zoals het hoort. We hebben de groep adviseurs die ook nog eens helpen als je dingen die niet goed zijn gegaan wilt herstellen. En dan heb je wel een heel, heel klein groepje adviseurs die zijn aan het meedenken hoe men toch onder de radar kan blijven. En ja, dat zou ik altijd afraden natuurlijk om op die stoel te gaan zitten en in die groep mee te gaan.
En dan dat inkeren, want dat programma wat je net noemde van een paar jaar geleden, dat vrijwillige inkeren, dat was volgens mij destijds best wel een succes.
Ja.
Dat werd in ieder geval een succes, werd dat gepresenteerd.
Klopt.
Ik kan me voorstellen dat het voor jullie qua strategie best wel eens lastig is. Je wil aan de ene kant weer gewoon streng zijn. Je wil ook ruimte bieden voor die dialoog van, joh, we geven je eerst een briefje. Heb je alles waargegeven, want er klopt iets niet.
En
je wil genoeg ruimte bieden voor mensen, okay, om toch over de brug te komen. Tegelijkertijd wil je ook niet uitstralen, je komt ermee weg.
Ja.
Dat lijkt me best wel een koorddans af en toe.
Dat is ook een beetje koorddansen. Overigens, daar hoeft de Belastingdienst niet zelf die dans uit te voeren. Dat doet de politiek. Hè?
Dat
die,
is een politieke
die beslissen. Ja. En ik begrijp die beslissing ook, hè? Want we hebben die verruimde inkeerregeling gehad. En daarna kwam er ook een periode dat we veel internationale gegevens gingen ontvangen. Dat wisten of konden belastingplichtigen weten. Die hadden schoon schip kunnen maken. Maar goed, ja, als dat steeds niet gebeurde, ja, dan moet je op een gegeven moment ook streng zijn in je aanpak. Overigens, in die strenge aanpak, dan blijven we heel zorgvuldig. We blijven belastingplichtig altijd de kans geven om uitleg te geven van hoe het is verlopen. En op het moment dat hij dan alsnog zijn medewerking weer verleent, informatie goed verstrekt, uitlegt hoe het is gegaan, dan zal dat een matigende factor hebben op de boete.
Ja.
De aanslag, de belasting geld zal niet veranderen daardoor, maar de boete kan wel iets gematigd worden daardoor.
Het heeft altijd zin, zeg je eigenlijk.
Ja, blijft nog altijd zin hebben om mee te werken.
Als jij nou eventjes, om het verhaal een beetje rond te breien, als jij nou inderdaad op die feestjes en die partijen bent en het gaat erover, heb jij een antenne, pik je ze eruit? Mensen van, oeh, volgens mij als ik zou jou wel eens in de gaten hebben. Heb je daar een antenne voor?
Nee. Of mijn antenne is niet goed, maar waarschijnlijk ligt het anders. Verhullende belastingplichtige, die beweegt zich door alle doelgroepen heen. Daar kun je niet een etiket op plakken. Dat willen we ook niet. Dat heb ik niet. Nee.
Frans van Krieken, dankjewel voor je verhaal. We gaan de komende tijd vaker hierin duiken vanuit verschillende invalshoeken. Programmamanager verhuld vermogen bij de Belastingdienst. En luister ook de andere afleveringen van Tax Talk terug. Want je hoort het is hartstikke interessant. Tot de volgende keer. Dankjewel, Frans.